Goedemorgen allemaal. Welkom in deze dienst. Ik wil ook in het bijzonder welkom heten aan de mensen die via de livestream meekijken of later nog. Ik hoop dat we met elkaar een hele goede dienst hebben. Vorige week bereidde Herman, de dominee en ik deze dienst voor. En het was voor de laatste keer, Herman, dat we dat deden. Dus ook wat. En we kozen een tekst die iets zegt over Israël die het beloofde land ingaat. Ze moeten daarvoor terugkijken naar hun familie, wie was hun voorvader en de geschiedenis, hoe God hen uit Egypte door de woestijn heeft geleid en hun vijanden heeft bestreden. Weten waar je vandaan komt. Gisteren was ik op een reunie van mijn neven en nichten. Sinds lange tijd. En we gingen allemaal oude foto's bekijken van opa's en oma's en ooms en tantes. En de geschiedenis. En ondertussen kregen wij allemaal appjes uit Israël. En dat maakt het heel dubbel dan. En wij hebben vrienden daar wonen. En ik weet dat ze vannacht in de schuilkelder hebben gezeten. En ik weet dat hun kinderen nu in dienst zijn. En dat ze niet weten hoe het gaat. En dus het zijn eigenlijk oude verhalen en de nieuwe verhalen die zo bij elkaar komen. En wij willen vandaag daarover lezen. En we gaan ook zien hoe God met ons meegaat, met hun meegaat en vooral in het verleden meeging. Ik wil jullie allemaal een goede dienst wensen.
We lezen vanmorgen Deuteronomium 26, vers 1 tot 11. Dat zijn de woorden die Mozes doorgeeft aan het volk Israël over wat ze moeten doen als ze straks in het beloofde land zijn. Het zal niet lang meer duren voordat ze het beloofde land binnengaan. Maar wat is er dan ook veel om je te beseffen en om over na te denken en je ook daarop voor te bereiden. Deuteronomium 26, vers 1 tot 11. En aansluitend zingen we Psalm 119, vers 49 over het woord van God. Straks zult u het land binnengaan dat de Heer uw God u als grondgebied zal geven. U zult het in bezit nemen en er gaan wonen. U zult er de oogst kunnen binnenhalen. En als u daarvan dan het eerste en beste deel in een mand meeneemt, naar de plaats die de Heer uw God zal uitkiezen om er zijn naam te laten wonen. En u verschijnt er voor de priester die daar op dat moment dienst doet. Zeg dan het volgende tegen hem. Hiermee verklaar ik voor de Heer uw God dat ik het land waarvan de Heer onze voorouders onder ede heeft beloofd dat hij het ons zou geven, ben binnengegaan. Als de priester de mand in ontvangst heeft genomen en die voor het altaar van de Heer uw God heeft neergezet, moet u het volgende voor de Heer belijden. Mijn vader was een zwervende Arameer. Hij trok naar Egypte en woonde daar als vreemdeling met een handvol mensen. Maar ze groeiden uit tot een zeer groot en machtig volk. De Egyptenaren begonnen ons slecht te behandelen, ze onderdrukten ons, dwongen ons tot slavenarbeid. Toen klaagden we de Heer, de God van onze voorouders, onze nood. Hij hoorde ons hulpgeroep en zag ons ellendig slavenbestaan. En de Heer bevrijdde ons uit Egypte met sterke hand en opgeheven arm. Op angstaanjagende wijze met tekenen en wonderen. Hij bracht ons hierheen en gaf ons dit land dat overvloeit van melk en honing. Heer, hierbij breng ik u de eerste opbrengsten van het land dat u me gegeven hebt. Bied de Heer uw God zo uw gave aan en kniel voor hem neer. En daarna mag u samen met de levieten en de vreemdelingen die bij u wonen een feestmaal houden met al het goede dat u en uw familie van hem hebben ontvangen. Zover de lezing uit het woord van onze God. We gaan samen luisteren naar de verkondiging vanuit Deuteronomium 26, vers 1 tot 11. Geliefde gemeente van onze Heer Jezus Christus, gasten. Ja, mijn vader was een zwervende Arameer. En vol blijdschap staat daar zo'n Israëliet voor die priester. En hij spreekt deze woorden uit. Eerst heeft hij gezegd, hier ben ik met de opbrengst van het land. De eerste opbrengst en ik geef het beste, ik breng het hier in het heiligdom, want ik ben er. Ik ben eindelijk aangekomen in het land van Gods belofte. En als die priester dan die mand in ontvangst neemt en bij het altaar zet, ja dan volgt die belijdenis. Mijn vader was een zwervende Arameer. Nou, dat begrip mijn vader moet u een beetje ruim nemen, want het gaat over zijn bed over grootvader in het kwadraat ongeveer. Het gaat over Jacob. Over 400 jaar voor deze woorden. Dus toch zegt hij, ja, dit is wel mijn vader. Het is wel even geleden. En mijn vader was een zwerver. Nergens thuis. Onderweg kwam met Aram. Abraham kwam met Aram. Isaac vond er een vrouw. Jacob. En Jacob, die woont daar in het land dat God hem gewezen heeft. Via zijn grootvader en zijn vader. Maar hij is er toch nog niet thuis. En als er hongersnood is, dan vertrekt hij. Een hele bijzondere geschiedenis met Jozef, zijn zoon. Kent het misschien wel. En komt hij in Egypte terecht. En daar gaat het helemaal mis. Aanvankelijk hebben ze voorspoed, eten, drinken, ze groeien als volk. Maar als ze dan een bedreiging worden voor de Egyptenaren, dan worden ze tot slaven gemaakt. Mijn vader was een zwervende Arameer. En dat is mijn afkomst. Die dolende Jacob en zijn kinderen, klein en achterkinderen. Maar God had met tekenen en wonderen ingegrepen. Het volk bevrijd en nu zijn wij hier. Het land dat God heeft beloofd. Dat moesten ze uitspreken als een belijdenis. God wilde dat ze daar echt bij stilstonden. Als ze in dat land waren, dat niet gewoon was. Dat ze daar niet toevallig zomaar wat terechtgekomen waren als wervende. Maar dat ze daar waren omdat God ze had bevrijd. En omdat ze daar in het land van Gods belofte mochten leven. 400 jaar slavernij, 40 jaar zwerven door de woestijn. En dat doet natuurlijk wel iets met je. Je stilstaat bij die woorden die je dan uitspreekt. Dan kan ik me zo voorstellen dat die Israëlieten allemaal teruggedacht hebben aan, ja, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? Mijn ouders, mijn grootouders, de generaties daarvoor. Wij waren inderdaad slaven. Ik vind dat ook nog terug in de liturgie die het volk Israël nu nog gebruikt rond de viering van Pesach. Die sedermaaltijd. Dan moet het jongste kind moet vragen, vader, waarom is deze avond nou anders dan alle andere avonden? En dan moet de vader antwoorden, wij waren slaven in Egypte. Maar God heeft ons bevrijd. Dat je zo verbonden bent met je voorgeschiedenis, met je voorouders, dat je als het ware voelt wat ze hebben meegemaakt. Daar gaat het hier over. Weten waar je vandaan komt, want dat doet wat met je. We waren arm slavenvolk. Wat stelden we eigenlijk voor? Denk maar even, als ze voor het eerst aan de grenzen van Canaan staan. En binnen het jaar hadden ze daar al binnen kunnen gaan. En dan worden ze bang. Dus verspieders dat land in. En er zijn grote steden en sterke mensen. En die komen terug en zeggen ze kans had je. Want wij zijn maar een slavenvolkje. Wat stellen wij nou voor? Denken jullie nou echt dat wij uit die woestijn dat land überhaupt in bezit kunnen nemen? Kansloos. Afgelopen tijd is ook wel, vind ik, heel pijnlijk naar voren gekomen over de geschiedenis van wat wij nu tot slaafgemaakten noemen. Hè? En dat nadat ze vrije mensen zijn geworden, 1863, 150 jaar geleden. Hè, dat ze eigenlijk voor het eerst zichzelf mochten uitvinden als mens. Daarvoor hadden ze vaak de naam van hun eigenaar of de plantage waar ze werkten. Er is laatst heel interessant onderzoek gedaan ook. Er werd wel heel veel geadministreerd ook in die tijd in de registers in Suriname. En dat schoorvoetend, toen die slaven hun vrijheid terugkregen, dat ze een eigen naam gaan kiezen. Voor het eerst zijn ze iemand. Dat stempel van, ja, jij bent van mij. Jij bent mijn eigendom en ik kan doen en laten met jou wat ik wil. Dat hebben ze nog heel lang meegedragen. Tot die bewustwording op gang komt van, maar zo mag het niet zijn. Ik ben een mens. En ik wil een eigen naam. Je hoort het steeds. Het doet wat met je. Wat er gebeurd is in je leven. En dan vooral dit soort dingen. Wij waren slaven in Egypte. Wij waren slaven in Suriname. En hoe is het eigenlijk voor u, voor jou? Stilstaan bij waar je vandaan komt. Wat heb je meegekregen in je leven? Je ouders, grootouders, je familie. Ik vind het ook wel heel mooi als ik was bij jullie op bezoek, omdat je daar soms heel mooie en warme verhalen over hoort. Hè? Over, ja, dat, als je wat terugkijkt op je leven, zeg je, ja, maar heeft mijn vader zich ingezet voor ons gezin? Wat heeft hij hard gewerkt voor ons om ons een beter bestaan te geven dan hij zelf had? Bijzondere gebeurtenissen in familiegeschiedenissen. De grote gebeurtenissen uit de afgelopen tijd die ouders of grootouders nog meegemaakt hebben. Denk alleen aan wat er gebeurd is in de Tweede Wereldoorlog. Hoe mensen die periode hebben moeten zien doorkomen. Overleven vaak. Sommigen actief in verzet, anderen voorzichtig en bang. Hoe daarna die oorlog eigenlijk nauwelijks over gesproken kon worden. Zo ingrijpend is dat geweest dat ouders of grootouders daar helemaal geen woorden aan konden geven. Aan hoe ze dat ervaren hebben. Wat dat met ze gedaan hebben. Terugkijkend in de geschiedenis van je familie kom je van alles op het spoor. En misschien heeft dat u of jou ook wel gevormd. In wie je nu bent. In hoe je nu in het leven staat. Je kijkt naar wat er nu gebeurt in de wereld. En dat koppelt aan wat je ouders of grootouders al meegemaakt hebben. Je afkomst, waar je vandaan komt. Ik denk best wel een bekend boek van Geert Marcus, De Eeuw van mijn vader. Het gaat over zijn vader die dan in het jaar 1900 geboren is. Toevallig ook geboortejaar van mijn grootmoeder. Dus ik vond het heel mooi om dat te lezen, denk ik. Hoe hij dat beschrijft, ja, zo is mijn grootmoeder dus ook door het leven gegaan. En ook hoe Geert Mak dan beschrijft hoe die grote gebeurtenis, inderdaad de oorlog, maar ook het geloof van zijn vader, zoveel betekend heeft. Geert Mak schrijft dan over het sterven van zijn vader. Mijn vader stierf en hij werd door engelen gedragen. Wel bijzonder, heel indrukwekkend. Want dit gedeelte ook uit Deuteronomium gaat natuurlijk ook over God in ons leven. Misschien wel juist over God in ons leven, wat hij gedaan heeft. Het bepaalt je leven, waar je vandaan komt. Het kan ook soms heel verdrietig zijn om terug te kijken. Als je een hele moeilijke band met je ouders, misschien je grootouders hebt gehad. De dingen in je leven zijn geweest die je pijn en verdriet hebben gedaan, juist in die kring van mensen die je zo nabij zijn. Ook dat kan je leven tekenen. Er zijn ook mensen die van de band met de generaties daarvoor als helemaal zijn doorgesneden. Dat de ouders of grootouders uit beeld zijn. Het doet allemaal iets met je, bewust of onbewust, waar je vandaan komt. En dat maakt dit Bijbelgedeelte ook zo indrukwekkend en zo betekenisvol. Alsof God wil zeggen, en toch vergeet het niet. Je afkomst, wie jij bent nu en hoe je dat bent geworden. Benoem ze, breng ze toch maar onder woorden. De mooie dingen en de moeilijke dingen. Het zwerver zijn, slaaf zijn. Maar ook die bevrijding en het aangekomen zijn op je bestemming. En precies hier ligt denk ik ook voor ons die wat diepere betekenis van die belijdenis uit Deuteronomium 26. Want die Israëliet die daar in dat heiligdom komt, die zegt dat wel tegen God. Als hij binnenkomt en zegt, ik ben er, ik ben aangekomen in het land, dat moet hij plechtig zeggen. Dat zegt hij nog tegen die priester. En dan geeft hij die mand met die eerstelingen. Maar daarna die belijdenis die volgt over die vader als zwervende Arameer, dat moet hij rechtstreeks tegen de Heere God zeggen. Tegen God zeggen, Heere God, maar u bent er geweest in mijn bestaan en in het leven van allen die mij voorgegaan zijn. Want het gaat ten diepste in dit gedeelte over God in ons leven. Over zijn trouw dat hij er elke dag is. Over zijn daden die ons op onze bestemming brengen. En over de noodzaak om dat te zien en te benoemen. Daarom die voorgeschreven belijdenis die elke Israëliet moest opzeggen. Mijn vader was een zwervende Arameer. Dat woordje heeft trouwens nog een hele diepe lading. Want dat woordje over ja, dat hij een zwerver was, dat heeft haast de klank van ja, mijn vader was eigenlijk ten dode opgeschreven. Mijn vader ging eigenlijk teloor. Maar God heeft hem bevrijd. God, ik ben hier niet op eigen kracht gekomen. En vergeet dat nooit. Ik was verloren, maar God redde mij. Ik riep mijn nood naar de Heer en hij heeft geluisterd. Misschien is dat ook voor ons vanmorgen wel die diepere laag onder die belijdenis van Deuteronomium 26. Dat als wij terugkijken naar wat er nou gebeurd is in ons leven en in de generaties voor ons, dat we de moeilijke kanten daarvan ook tegen God mogen uitroepen. Daarover mogen klagen en in onze nood naar hem toe mogen gaan. En dan weten hij hoort. Hij weet het. Hij ziet jouw pijn, jouw verdriet. Hij weet het al lang. Hij weet hoe jij je voelt daaronder. En hij zal je redden. Die boodschap als belijdenis voor ons leven. Wat ik ben geworden, is mij door God gegeven. En wat ik moeilijk vind, hij komt erbij. Wat mooi als je zelf ook heel persoonlijk dat tegen God kunt zeggen. Heere Jezus, hier ben ik. En tot hier ben ik gekomen in mijn leven. Mooie en ook moeilijke kanten. Soms goed, soms zwaar. Maar hier ben ik en ik wil tegen u zeggen dat ik dankbaar ben dat achter alle gebeurtenissen u er toch altijd, altijd bent geweest. Dat u altijd trouw bent aan wat u belooft. Dank u dat u mijn nood ziet. En dat mijn leven een doodlopende weg zou zijn als u er niet geweest was. Maar u bracht leven. Voelt misschien niet altijd zo. We leven ook in een tijd waarin we wel zelf aan zet zijn, denk ik dan, hè, om iets van ons eigen leven te maken. We zitten heel diep in onze maatschappij. Zorg dat je alles eruit haalt wat erin zit, want voor je het weet is het leven voorbij. Dat God betrokken is op jouw leven. En dat je dat ook zou kunnen aanwijzen. Maar ik zou zeggen, probeer het toch eens. Probeer nou toch eens je eigen leven eens te zien in het licht van Gods trouw en van Gods belofte. Probeer toch eens wat verder te kijken naar al die toevalligheden die er dan in je leven zijn. Waardoor je gekomen bent waar je nu bent. En probeer eens een stapje achteruit te doen en te kijken. Hé, wat zou God hier nu mee gedaan hebben? Waarom ben ik hier eigenlijk zo gekomen? En luister eens naar de stemmen uit je verleden. Misschien naar die oma die vertelt hoe verdrietig ze was toen je opa zo jong stierf. Maar hoe ze van God toch kracht kreeg voor elke dag. Om met een jong gezin toch verder te kunnen. Verdiep je eens in de geschiedenis van je familie. En u ontdekt dan hoe wonderlijk God de dingen soms toch geleid heeft. Hoe wonderlijk mensen toch ineens samenkwamen. Ze geleefd en gevierd hebben wat God in hun midden was. Sla de Bijbel weer eens open. En lees hoe God trouw is aan zijn volk. Van generatie op generatie. En zijn belofte nooit, nooit heeft verbroken. En zie bovenal hoe God in Jezus onze nood ziet. En er echt iets aan heeft gedaan. Hoe hij zelf ons leert. Ook jij bent een zwerver. Dolend door het leven. Als ik niet kom met mijn redding. Met mijn uitgestoken hand. Met mijn krachtige arm. Dan ben je verloren. Zonder doel. Maar bij mij kom je thuis. Eeuwig thuis. En bij mij vind je rust. En tenslotte, Deuteronomium 26, vers 11 roept ons op om dat dan ook samen te vieren. De Israëlieten, die moesten als ze dit gezegd hadden, of mochten, dan ook samen feest vieren. Wel opmerkelijk, niet alleen met dat volk, maar ook die levieten die dan geen eigen stukje grond hadden. En staat er ook zomaar bij, en de vreemdelingen. Dat zijn ook mensen, die horen er ook bij. En gisteravond was dit zo ongeveer de preek. Denk nou, dat is een mooie afsluiter. En ze vierden het feest dat ze eindelijk op hun bestemming zijn. Toen keek ik op mijn telefoon en toen kwamen die berichtjes. En dan denk je, waar zijn we nou eigenlijk uitgekomen met z'n allen? We zijn weer, nou wat zal het zijn, 3.000, 4.000 jaar verder. En wat een verdriet. Wat een geweld. Wat een onmacht om in dat beloofde land te leven met elkaar op een manier die past bij Gods bedoeling. Wat een onmacht om te vieren, we zijn er. En we laten hen delen dat nodig hebben in alles wat God ons geeft. Wat een geweld tegen het volk van God. Eeuw in, eeuw uit. Ik merkte gisteren dat het me dat heel erg pijn deed. Meer nog dan het andere geweld, dat is misschien ook niet eerlijk hè, om dat dan te zeggen, meer dan ander geweld in deze wereld. Dat is ook verschrikkelijk, het is ook vergelijkbaar. Wat er in Oekraïne gebeurt is vergelijkbaar. Maar het doet je zeer dat het volk van Gods belofte, gekomen in het land van de belofte, zo lijdt, terugkijkend op hun geschiedenis, door de eeuwen heen, steeds opnieuw zo geleden heeft. Tegelijk proef je ook het lijden van de Palestijnen. Die ook geen kans van leven hebben. En die soms ook heen en weer geslingerd worden door de willekeur van alles wat er gebeurt. En dan dit geweld tegen gewone mensen. Burgers die uit hun huizen gesleept worden. Doodgeschoten worden. Broers en zussen, wat zijn we dan ver? En wat God bedoelt. Wat zou het heerlijk zijn als we de preek zouden kunnen afsluiten met... En sindsdien is er vrede geweest in Israël. Want het volk is op zijn bestemming. Maar we zijn allemaal nog steeds onderweg in een wereld... die niet is zoals God die heeft bedoeld... God gaf zijn Zoon, onze Heiland, Heer Jezus, die al het goede van God in ons midden heeft gelegd. Zelfs Hij stierf aan een kruis. Het lijkt wel alsof al dat goede van God in deze wereld geen kans heeft om te overleven. Het lijkt wel alsof er machten en krachten in deze wereld zijn die het compleet voor het zeggen hebben. En de dienst uitmaken met alle donkerheid... die er is. Toch. We lazen niet voor niets. De Romeinen. Wat moeten we hierover zeggen? Ja, dat weten we ook niet. Maar dit mogen we wel zeker weten. Wat nog dood, nog leven. Nog machten, nog krachten. Nog wat er ook maar aan diepe duisternis in deze wereld te vinden is. zal ons kunnen scheiden? De liefde van God die er is in Jezus Christus onze Heer. Want als nou ergens een plek is in Gods woord, waarin zijn belofte helemaal vast en zeker tot uitdrukking zijn gekomen, is het toch in onze heiland die stierf aan het kruis, maar als overwinnaar is opgestaan en eeuwig leeft. En dat mogen we ook vasthouden. Voor ons eigen geloof, voor u, voor jouw geloof. Als je terugkijkt op je eigen leven, ook wel eens worstelt met dingen die het leven moeilijk maken. Als je ook wel eens vraagt, nou ja, waar is God dan? En hoe brengt hij de dingen nou terecht? Dat je die momenten uit de geschiedenis van de Bijbel toch markeert. Het is wel gebeurd. Gods volk is daar gekomen in dat land en ze zijn er nog steeds. Wat een wonder. Maar dat je ook het besef hebt, maar er moet nog wel één ding gebeuren. De overwinning is behaald, maar we zijn nog onderweg naar dat moment dat Christus definitief komt in deze aarde. Zijn koninkrijk hier voor altijd nieuw gevestigd zal zijn. Zonder einde, zonder dood, zonder geweld, zonder verdriet. We mogen leven in die diepe overtuiging dat God ons vasthoudt. En dat God altijd doet wat hij belooft. En dat we geborgen mogen zijn in zijn macht, in zijn zorg, in zijn trouw. En we zijn onderweg. Dag dat Christus komt. En laten we toch tot die dag op blijdschap leven vieren. Terugkijkend op wat God heeft gedaan. Elkaar bemoedigen als dat nodig is. En in onze gebeden diep verbonden zijn tot volk dat ook leidt deze wereld. Amen.